Ik merk dat kinderen tegenwoordig zo makkelijk worden ingedeeld in hun afwijking. Ja. Ze hebben MCDD, ze hebben PDD-NOS, ze hebben dyslexie, ze hebben ADHD. Ik ben vooral geïnteresseerd in de huilbabygroep.
Ja, ja.
Ik snap al een klein beetje nu in die drie zielen dat ze daar waarschijnlijk alle drie in zitten. Maar is er over de categorieën, want ik zie het als kwaliteit en niet als afwijking, maar is er over de verschillende categorieën iets speciaals te zeggen?
Je bedoelt die drie categorieën die genoemd zijn?
Kinderen of, die met ADHD, binnen een bepaalde zielskwaliteit, of is er wat anders over?
Oké. Allereerst wil ik je verwelkomen en je danken voor de energie, voor de liefde waarmee je uitreikt naar de kinderen, je bereidheid om met hen te werken en naar hen te luisteren. Om je oor te luisteren te leggen naar wat zij je werkelijk te zeggen hebben en voorbij te gaan aan de vakjes, de ordeningen, die vaak puur uit het verstand gegeven zijn. En die niet de werkelijkheid beantwoorden. Dank je wel daarvoor. De afwijkingen, de disbalansen die kinderen kunnen vertonen die een verhoogde mate van gevoeligheid hebben, die zijn tweeledig. Je kunt zeggen dat er zijn zielen die hier komen met een oud verleden. In dat verleden zijn trauma's ontstaan. En ik praat dan met name over de aardezielen en de lichtwerkerszielen, die hier al vele malen eerder op aarde geweest zijn. En die nu in een nieuwe energie hier op aarde verschijnen. Ondanks de vibratie en de energietrilling die zij meebrengen, zit er in hun energieveld ook oude storingen, die voor een groot deel uit vorige levens op aarde bestaan, die daaruit voortkomen. Gepaardgaande aan een vergrote gevoeligheid kan dit leiden tot typische verschijnselen zoals je die noemt. ADHD of autisme gerelateerde storingen. Het centrum van deze storingen zit altijd in het emotionele lichaam. Daar liggen de blokkades. Als lichtwerker of als alternatief therapeut is het heel belangrijk je te concentreren op de emotionele blokkade die ten grondslag ligt aan een bepaald gedrag. Hierin vind je namelijk de kern van overeenstemming, van gelijkheid tussen jou en het kind. Emotionele blokkades zijn universeel. Het is misleidend om bepaalde gedragingen van kinderen te bestempelen als een ziekte of als een afwijking die als het ware buiten het kind staat. Zo'n afwijking is niet iets buiten het kind. Het kind draagt een geschiedenis mee dat deze specifieke blokkade verklaart. Het ordenen van kinderen in groepen naar gelang hun afwijking is sowieso niet erg behulpzaam. Maar juist degene die buiten de reguliere geneeskunde werken, willen wij vragen vanuit hun eigen gevoel contact te maken met het emotionele lichaam van de kinderen waar het om gaat, omdat zo heel veel begrijpelijk wordt over hun gedrag. Vanuit je eigen invoelingsvermogen kun je dat duiden en kun je ook gaan zien dat het nogal kan verschillen per kind, per individu, wat zo'n afwijkend gedrag tot stand brengt. Het vraagt dus heel sterk om een individuele afstemming van therapeut en cliënt. Ik zei in het begin dat er twee soorten zijn van twee manieren waarop die afwijkingen tot stand komen. Het is namelijk ook zo dat als je, dus los van de oude trauma's die je meeneemt als ziel van vorige levens, is het ook zo dat als je met een snellere, hogere vibratie de aardesfeer inkomt, dat je moeite kan hebben met een pure aanpassingsmoeite kan hebben met de materie, met de aardse materie. Dit uitzicht dan in ongeduld, ongedurigheid, het heen en weer flitsen van je aandacht, met vele dingen tegelijk bezig zijn. Dus dat heeft te maken met dat verschijnsel van hyperactiviteit. Dit kan puur het gevolg zijn van een onvoldoende aanpassing aan de aardesfeer, maar heel vaak, en daar vraag ik jullie op te letten, is er ook sprake van een emotionele weerstand tegen het op aarde zijn, waardoor de hyperactiviteit in stand blijft. Dus heel globaal kun je zeggen dat nieuwtijdskinderen aanpassingsmoeilijkheden hebben met de sfeer op aarde, puur omdat zij met een hogere kosmische trilling binnenkomen. En daarnaast omdat ze ook oude trauma's meedragen. En het is ook hun bedoeling om daar in dit leven mee in het reine te komen, om daarin schoon schip te maken. Het stigmatiseren of het klassificeren van patiënten in afwijkingen, dat voel je goed, dat is niet vruchtbaar. Het is soms handig om ergens een label voor te hebben, maar het is altijd belangrijk je individueel af te stemmen op iemand. En wees van overtuigd dat jullie vanuit je eigen ervaring en gevoelsleven volstrekt in staat zijn om deze kinderen van binnenuit te begrijpen. Ook al zijn ze anders dan jullie. Ja, is dat een...
Ja, de helbabies, is dat nog een specifieke categorie?
Dat is... Huilbaby's vallen ook uiteen in verschillende groepen en mogelijkheden. Er kunnen fysieke aanpassingsmoeilijkheden zijn die fysieke problemen veroorzaken in een kind. Het vraagt om een heel goed verfijnd ontwikkeld invoelingsvermogen om dat op te sporen in een kind. Er zijn mensen onder jullie die daar een speciale gevoeligheid voor hebben, voor de lichamelijke noden van een kind, ongemakken, die het soms niet kenbaar kan maken. Daarnaast is het zo dat er kinderen zijn die psychisch grote moeilijkheden hebben met de overgang van de sfeer waar ze uitkomen en naar de hardere sfeer van de aarde. En zij schreeuwen het uit van een soort pijn die moeilijk te sussen is, omdat je die niet kan wegnemen, niet geheel kan wegnemen. Er is er sprake van een oerpijn, een heimwee, een verloren zijn, wat vaak ook aangeeft dat er pijn zit vanuit vorige incarnaties, die op dat moment heel sterk weer levend wordt in dat hele kleine kindje, omdat het op dat moment weer die aardesfeer binnenkomt. Wat je kunt doen is lichamelijke nabijheid, in de lichamelijke warmte, maar natuurlijk vooral ook zielenwarmte en liefde aan het kind geven. Het is wel buitengewoon belangrijk voor ouders die hiermee te maken hebben en ook therapeuten, is dat zij in hun eigen kracht blijven staan en ervoor waken dat zij hun grenzen niet, zeker bij ouders, niet te buiten gaan, omdat ouders soms hopeloos verward kunnen raken van de pijn van zo'n kind. Het is belangrijk goed gegrond te blijven en te realiseren dat het kind zelf gekozen heeft voor een aards leven. En dat jij het de liefde kunt bieden die in je is, maar dat deze pijn deels onontkoombaar is. Je kunt het verzachten, maar niet geheel wegnemen. Ja. Oké. Esther? Ja.
Wat moet je doen als je ziet dat kinderen met dit soort problemen kampen, maar de ouders zoeken de oplossing in totaal andere hoek. Dus die stoppen ze vol met medicijnen of die zeggen van ja, de rest van zijn leven moet die medicijnen slikken of zo. Ja, wat kan je daar dan doen, zeg maar?
Oké. Het eerste wat je kan doen, is je afstemmen op de ouder. Het is vanzelfsprekend dat je, als je dit ziet gebeuren, dat je zelf gevoelens van frustratie en onmacht ervaart. Wat je kunt doen, is je afstemmen op de ouder en voelen de angstpatronen van waaruit de ouder aan het reageren is. De ouder wil het beste voor zijn kind. Het wil het kind graag blij en tevreden zien. Het is voor de ouder heel moeilijk aan te zien dat het kind lijdt en daarom zoekt een ouder soms naar de makkelijkste oplossing om het lijden onzichtbaar te maken. Dit werkt uiteraard niet op langere termijn, maar om hierin helpend aanwezig te zijn, raad ik je aan je af te stemmen op de ouder en compassie te voelen met de plaats waarop de ouder staat, zijn wanhoop, haar verdriet. En vanuit dat invoelingsvermogen sla je een lijntje met de ouder en kun je suggesties doen, kun je voorzichtig proberen een opening te maken naar een nieuwe benadering. Je kunt dit doen door een voorbeeld te stellen, door te laten zien hoe je met een kind anders kunt omgaan, hoe je het ook kunt bereiken op manieren die minder drastisch zijn, minder onderdrukkend of disciplinerend. Je kunt speels omgaan met een kind en op die manier toegang krijgen tot zijn innerlijk, waardoor het beter kenbaar maakt wat het kind beroert. Je moet het zo zien, als jij wordt uitgenodigd een kind te helpen, ben je net zozeer in dienst van de ouder. Je wordt net zozeer gevraagd de ouder te helpen, die is ook vaak degene die met het probleem bij je komt. Zie ook de ouder als degene die hulp nodig heeft. Het is een moeilijk proces. Het vraagt veel liefde, vergeving en geduld innerlijk om zo'n proces te kunnen begeleiden. Maar ik vraag wel, heb compassie met de ouders. Zij worstelen met hun eigen angsten. En door in jou gelaat liefde te zien en begrip voor hun angsten, kunnen zij meer ontspannen en openstaan voor een nieuwe benadering. Ja? Nog meer vragen? Ja.
Ik kan een persoonlijke vraag stellen wat ik je net al vroeg.
Ja?
Waarom er steeds kinderen op mijn pad komen, wat de bedoeling is, of er een bedoeling is dat ik daar iets mee doe?
Oké. Ja, je hebt net even toegelicht, je wilt eigenlijk graag een andere werk gaan doen, maar het lijkt net alsof je steeds uitgenodigd wordt om met kinderen iets te doen. Hè?
Okay. Ja.
De reden dat die kinderen bij je komen, dat je pad steeds kruist, heeft te maken met dat zij je iets aanreiken. Een bepaalde energie die in jezelf wat op de achtergrond is geraakt. Het is kinderen eigen om zichzelf heel natuurlijk op de voorgrond te plaatsen. Als zij daarin vrijgelaten worden, vinden ze het heel natuurlijk dat zij het centrum zijn van de wereld. Dat het om hen draait. En soms vinden wij dat grappig of schattig. Maar eigenlijk zit daar iets heel moois in. Dat je jezelf gewoon op nummer 1 zet. Het draait om jou. Jij mag ontvangen. Jij mag er zijn. En dat is wat ze jou komen brengen. Je hebt een liefdevolle en onzelfzuchtige energie bij je. Maar je mag jezelf meer stellen. Je mag meer jezelf laten zien, ook je emotionele behoeftes. Ook als het grillig is. Als je denkt van, ja, dat kan ik toch niet maken. Ook als het onbehoorlijk is. Dat je dan toch jezelf de ruimte gunt om dat er te laten zijn. Om dat toe te staan in je leven. Het kinderlijk egoïsme wat kinderen kunnen hebben, hun uitgesprokenheid, hun drukheid of hun fantasie, kan je helpen aan herinneren dat jij dit ook mag zijn. Dat jij het kind in jezelf, wat speels is en fantasievol en ook wel eens drukte wil maken, dat dat ook de ruimte mag hebben. Dit is een heel belangrijk stuk, omdat alles wat je verder zal gaan doen in je leven, bij al het werk dat je oppakt, zal het belangrijk zijn dat jij je eigen sfeer, je eigen energie, je eigen behoeftes en vervulling vasthoudt en op nummer 1 zet. Alleen zo kun je echt geven wat je te geven hebt. Jouw liefde kan alleen echt goed stromen als je voldoende terug ontvangt en durft voor jezelf te staan. De kinderen maken dat in jou wakker. En zolang dat blijft gebeuren, is het dat die kinderen jouw pad kruisen, is het belangrijk daar een bepaalde ruimte voor te maken. Het is daarmee niet gezegd dat je dat je verdere leven moet doen. Zie het gewoon als een momentopname. Dat die kinderen je leven binnenkomen en dat ze iets met zich meedragen wat een geschenk voor jou bevat. Ja, is dat duidelijk?
Ja.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Ja? Oh. Ja. Ik zal zo bij Anneke komen. Wil jij? Ja.
Ja, ik wil ook een persoonlijke vraag stellen over mijn kinderen, Tijn en Sterre. Er voltrekt zich momenteel een grote omslag in mijn leven. Ik stempel het zelf als mijn oude leven en mijn nieuwe leven. Mijn oude leven was mijn huwelijk met mijn vrouw en een betaalde baan. En mijn nieuwe leven wil ik graag leven met mijn tweelingziel. En met haar wil ik ook gaan werken. De vraag is alleen, hoe passen nu mijn kinderen in mijn nieuwe leven?
Ja, oké. Okay. Ja, er is verdriet in je om dat afscheid van je kinderen, om de scheiding die zich voltrekt. Maar toch maken jouw kinderen heel erg deel uit van jouw nieuwe leven. En zijn ze daarop voorbereid? Zij zullen daar deel van zijn op een nieuwe manier die jou uiteindelijk zal versterken en zal helpen. Probeer schuldgevoel en zelfverwijt dat je mogelijk hebt los te laten. Probeer te voelen hun zielenenergie die er in en door het kind zijn aanwezig is. Die in hun sterk voelbaar kan zijn. Zij zijn volwassen wezens in hun ziel. En weten wat hun te wachten stond toen zij op aarde kwamen. Zij hebben jullie uitgekozen. Het is belangrijk erop te vertrouwen dat na een periode van overgang de dingen een nieuwe vorm zullen krijgen waarin het goed zal zijn. Waarin de relatie met je kinderen anders zal zijn, maar toch vervullend. En dat jij toch de vader kan zijn die zij nodig hebben en waar zij op hopen. Het is belangrijk dat je je verantwoordelijk opstelt naar jouw ex-partner en naar je kinderen. Maar geniet ook van je nieuw verworven vrijheid. Geniet ook van het nieuwe wat je leven binnenkomt en vertrouw erop dat wat je lief is, altijd bij je blijft en altijd bij je terugkomt. Je kinderen zijn van jou en zullen dat blijven in heel je leven lang. Ze houden van jou en zullen je meer begrijpen dan je misschien verwacht. Oké. Anneke?
Ja, het is ook een persoonlijke vraag. Ik wilde vragen of ik nog iets kan doen om mijn kleinzoon te helpen, die ook, wat ik allemaal hoor, PDD-NOS is al geconstateerd, is ontzettend gevoelig, heeft eczeem, maar hij sluit zich in zichzelf op, zit dan eigenlijk alleen maar achter de computer, neemt ook de telefoon niet op als je hem belt en heeft geen contacten. Mijn dochter is alleenstaand, dus is er iets wat ik kan doen, wat hem kan helpen?
Ja, het beste wat jij kunt doen om hem te helpen, is je eigen energie zo goed mogelijk intact houden. Zodra jij meegesleept wordt door zijn lijden, breng je die ontreddering over op dat kind. Het is een gevoelig kind en als jij medelijden voelt, op een manier van onmacht, zal het kind dat oppakken. Dus het beste wat je voor hem kunt doen, is een blijheid uitstralen, een geruststellende energie. En als hij maar, ook al is hij niet vaak bij je, maar de momenten dat hij dan bij je is, zal hij dat indrinken als een gevoel van het komt wel goed. Als een geruststellende energie die hem voedt en ook hem helpt beter te aarden. Het is voor jou heel belangrijk dat je er niet te veel over piekert, omdat het in zekere zin buiten jouw bereik valt. Het is niet jouw kind en je bent maar heel beperkt in staat werkelijk iets te veranderen aan zijn situatie. Jouw taak of plek is een van energie sturen en dat kan je heel goed doen op de momenten dat hij bij jou is. En dat hoef je niet eens bewust te doen. Door gewoon blij te zijn met hem, dat hij er is, kun je dat gevoel doorgeven. Het is een kind wat het moeilijk heeft, maar wat ook die ouders heeft, die situatie heeft uitgekozen om daar te incarneren, om daar dingen te leren. Soms kunnen wij dat niet overzien en raak je meegesleept in het verdriet en de zorg van een kind. Het is belangrijk het zielenwezen, de essentie van die persoon te respecteren en te voelen dat die zijn eigen pad daar wil gaan. Hoe moeilijk dat ook is. Zorg dus goed voor jezelf. Dat is het beste voor hem.
Dankjewel.
Oké. Lara?
Ik zou graag willen vragen wat Yeshua bedoelt wanneer hij spreekt over de nieuwe tijd die gaat komen. Volgens mij is die nieuwe tijd al lang aangebroken en zijn er al lang nieuwe tijdskinderen, al heel lang.
Dat heb ik ook zo begrepen. Ja,
ja. Ik begrijp dan niet zo goed waarom hij zegt van de tijd die gaat komen. De nieuwe tijd die gaat komen.
Oké. De nieuwe tijd is eigenlijk begonnen in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, met het eerste openbreken van de oude structuren en conventies, met die 60er jaren. De nieuwe tijd is eigenlijk een verkeerde benaming. Het gaat om een overgangstijd waarin veranderingen in het collectieve bewustzijn geleidelijk zich voltrekken. De reden dat ik ook spreek van een nieuwe tijd die verder in de toekomst ligt, is dat jullie allen bekend zijn met een sfeer van zijn die nog niet op aarde aanwezig is, maar waar jullie allen naartoe willen. We spreken ook wel eens, er wordt ook wel gesproken van de nieuwe aarde. Er is dan sprake van een realiteit in die toekomst, waarin werkelijk het bewustzijn van het hart, de waarde van het hart, gegrond is geraakt op aarde. De samenleving zal dan heel anders eruit zien en ingericht zijn dan die nu is op de huidige aarde. Deze verandering voltrekt zich langzaam en geleidelijk en is al begonnen. Dus de nieuwe tijdsenergieën zijn voelbaar en aanwezig op aarde, maar zijn nog niet volstrekt gegrond, hebben nog niet de overhand. Er zijn nog heel veel oude energieën werkzaam en het kost tijd om deze te laten transformeren. Het is daarom ook een warrige tijd, een chaotische tijd, waarin het oude en het nieuwe constant door elkaar heen lopen. De nieuwe tijdskinderen zijn aanwezig en zijn al binnengekomen in de laatste decennia van de 20e eeuw. En ze komen nog steeds binnen. En zij helpen gestalte te geven aan een steeds nieuwer wordende energie. Die uiteindelijk gaat leiden naar een werkelijkheid die nog best ver af ligt van het heden. Maar die je met recht de nieuwe aarde zou kunnen noemen. Omdat dan de scherpte en de hardheid van de energieën op aarde werkelijk plaats zal hebben gemaakt voor een meer harmonieuze, liefdevolle samenleving. Ja.
Oké.
Nog meer, ja.
Ik zit in het onderwijs en wij zijn bezig met onderwijsvernieuwingen. Dus onderwijs wat veel meer toegespitst is op de wensen, zeg maar, van het kind.
Ja.
Of Yeshua daar iets over kan zeggen. En wat mijn rol daar weer in zou kunnen zijn. Dat is dan weer persoonlijk.
Oké.
En het gaat wel over het basisonderwijs.
Oh ja, wat jongere kinderen. Ja. Ja, oké. Ook jij bent een wegbereider die een speciale affiniteit heeft met de kinderen, ook de kinderen die anders zijn, die moeilijkheden ervaren in het zich aanpassen aan de menselijke, maatschappelijke werkelijkheid. Je hebt zelf ook veel pijn ervaren in het kind zijn. Het verwond raken van het innerlijk kind in je is een groot thema en het is prachtig eigenlijk dat het ook in je werk zich zo manifesteert. Om dus maar met het persoonlijk stuk te beginnen. Jij heelt je eigen wonden in het werken met kinderen. Door hen liefde en begrip te geven, wek je de engel in jezelf. De engel die ook nodig is om jezelf te helen. Jezelf te ontdoen van oude lasten uit het verleden. Het is vanzelfsprekend dat jij je aangetrokken voelt tot nieuwe vormen van onderwijs en ook helpt daaraan gestalte te geven. Deze nieuwe vormen staan eigenlijk nog in de kinderschoenen. Er zijn wel allerlei vormen beschikbaar, maar deels berusten die op oude theorieën die ook aan herziening toe zijn. Waar het bij die nieuwe vormen steeds om gaat, is om individualiteit en de uniciteit van het kind. Dat dat gezien mag worden, dat daar ruimte voor is binnen het kader van het onderwijs. En dit is mogelijk. Dit is niet iets onmogelijks. Maar heel veel staat of valt bij de persoon van de leraar, de onderwijzer. Je kunt bepaalde lesstof die voorgeschreven is en die nog voorlopig zal blijven binnen jullie maatschappij, kun je toch op een manier onderwijzen waarin er een persoonlijke afstemming plaatsvindt met het kind. En de persoon van de leraar is hierbij fundamenteel. Wat dus eigenlijk het belangrijkste is in onderwijsherzieningen, is het opvoeden of vormen van de leraren, van degene die het onderwijs geven. Dat is belangrijker dan alle theorieën bij elkaar, omdat het uiteindelijk draait om de uitvoering en de energie waarin alles plaatsvindt, de toonzetting. Jij speelt hierin een rol en het is belangrijk jezelf daarvoor te erkennen en te waarderen, want je doet werk wat deels onzichtbaar is, waarvan de vruchten niet altijd zichtbaar zijn voor jou. Maar jouw stroom van energie vindt zijn weg, raakt kinderen aan en daarmee ook ouders en systemen En op die manier dragen individuen bij aan onderwijshervormingen. Alles wat te maken heeft met de komst van een nieuwe tijd, de hervormingen die daarmee samengaan, komt van onderop, komt vanuit het individu, vanuit de hartenergie die een individu neerzet en die dan invloed heeft op instituten, organisaties, op scholen. Het komt van onderop. Ja, oké. Zijn er nog vragen?
Ja? Ik sta ook een beetje in dualiteit met werk ook. Ik zit in de gezondheidszorg, ook bij kleine kinderen. En daarnaast doe ik thuis ook, werk ik ook met huilbabies. En mijn interesse zit heel erg in dualiteit van, zoals het nu in de gezondheidszorg gaat.
Ja?
Ik vind het voor mezelf het lastig om overeind te blijven. Dus ook zo graag het loslaten. Maar dat is financieel of om een heleboel andere redenen nog niet mogelijk.
Ja, ja.
Dus mijn vraag is, het de bedoeling dat ik toch in het ziekenhuis blijf werken?
Werk je in het ziekenhuis ook met huilbabies? Of, ja, ja, ja.
Met sowieso alle kindjes.
Ja, ja. Oké, okay, ja.
Maar mijn vraag is ook, dan mag ik het überhaupt loslaten? Is het wel de juiste tijd? Of moet ik gewoon daarbij, ja, toch blijven? Datgene wat ik zeg maar hier heb neer te zetten.
Oké. Je hoeft daar niet te blijven vanuit een soort verplichting dat je je energie daar moet neerzetten. Zo werkt het niet. In de energie van, in die nieuwe tijdsenergie, is het niet zo dat jij moet zwoegen en werken om je licht neer te zetten. Als jij daarvan uitgeput raakt, is dat een omgeving die jouw licht onvoldoende weerspiegelt. Toch is het zo dat om andere redenen het nodig kan zijn daar nog even te blijven, omdat er iets anders gaande is in jezelf. Je bent in jezelf in het rein aan het komen met bepaalde emotionele stukken die hebben te maken met minderwaardigheidsgevoelens die je bezig bent te onderzoeken en te overwinnen in jezelf. Het is heel belangrijk dit innerlijk proces te voltooien, zodat je ze in jezelf de kracht vindt om meer zelfstandig te werk te gaan. Ook op het gebied van werk. In de tussentijd kan het onverstandig zijn om daar al weg te gaan, maar je kunt die werkomgeving ook gebruiken voor je innerlijk proces. Je kunt leren binnen die werkomgeving beter je grenzen af te bakenen en beter voor jezelf op te komen. Dit is een heel belangrijk stuk in jou. En dat is eigenlijk de functie van die werkomgeving op dit moment. Het is belangrijk daar jouw ego, jouw persoonlijkheid, jouw eigen wensen en behoeften duidelijker af te drukken, daar duidelijker te laten zien. Er kan dan meer balans komen tussen het geven en het ontvangen in jouzelf. En van daaruit wordt de stap naar een nieuwe toekomst qua werk makkelijker te nemen. Op dit moment lijkt het nog wat voortijdig te zijn om daar op te stappen. Maar het gaat daarbij niet om een soort verplichting die je hebt om bij de kinderen te blijven. Ook al hebben zij veel baat bij jouw energie. Het gaat om een innerlijk proces wat tot een afronding moet komen. Is dat duidelijk? Oké.
Ja? Ik ga het vertellen over mijn jongste zoontje. Hij is nu een half jaar oud en na zijn geboorte, niet per se aan zijn kop was, maar huilde hij af en toe heel ontroostbaar en was ik de enige die hem kon sussen. Zit er een doodschap in voor mij en is het misschien gekoppeld aan de bevalling door wat er gebeurd is. Dat is een vrij heftige bevalling.
Oké. Ja, het kind heeft een heel sterke band met jou en je hebt een energie bij je van een rust en een geborgenheid die hij bij jou kon vinden. Ja, waarom dat zo is, hoef je eigenlijk niet af te vragen. Het is een heel natuurlijke band die je voelt. En het is ook zo dat jullie elkaar kennen. Dat jullie zielsverwanten zijn. Dat jullie elkaar eerder hebben ontmoet. En dat er van daaruit een soort vertrouwdheid is tussen jullie. Die hem ook heeft, ook die hem geruststelt. Het is dus heel prachtig dat hij bij jou is terechtgekomen. Hij is daar ook blij mee. Hij heeft zelf innerlijk bepaalde moeilijke stukken te overwinnen. Maar het is belangrijk daar niet al te veel op te vooruit te lopen. Dat gewoon aan te zien en te vertrouwen op jezelf. Je hebt een goed gevoel voor zijn behoeften. En het is belangrijk je niet onzeker te laten maken door dingen. Je eigen basisintuïtie blijft vertrouwen. Ja.
Ja, dankjewel.
Oké. Okay.
Zal ik
één... Nee, oké, okay, blijf daar maar vragen.
Ik ben dus bezig met aan de ene kant heb ik het gevoel dat ik kinderen en mensen kan helpen. Aan de andere kant geef ik dus ook gitaarles en heb ik het idee dat ik op die manier misschien ook kinderen juist kan helpen. En nou zit ik een beetje op een soort tegensplitsing van mijn gevoel, moet ik nou extra aandacht gaan steken in het echt het heel aspect, zeg maar, of juist erop vertrouwen dat het vanzelf wel goed komt en dat via mijn gitaarpraktijk ook al helend.
Oké, okay, ja.
Of moet ik echt zelf actief reclame of zo, zeg maar, om ja, ja. Te vertrouwen dat mensen wel mee
vinden. Ja, ja. Het werk wat je doet met healing is belangrijk en zal een groter deel van je leven gaan worden. En is een heel vernieuwende ontwikkeling die goed is om voor te zetten. Het werk wat je doet met muziek, met gitaarspelen, is ook goed. Maar waar je werkelijk in je element komt en werkelijk je diepste zelf toont, is op dit moment toch meer in het werk met healing. En er zitten ook oude angsten in je, waardoor je soms jezelf blokkeert en je voortgang op dit gebied tegenhoudt. En daarmee bedoel ik dat daar waar je werkelijk overtuigd bent van jezelf, van wat jij zelf te geven hebt, en je eigen schoonheid en zuiverheid daarin, trek je gemakkelijk mensen aan op jouw weg die jouw cliënt worden, die bij jou komen. Maar door je eigen zelftwijfel en angst leg je daar soms een muurtje voor. En dit is niet iets om jezelf slecht over te voelen, maar het is wel iets om je bewust van te zijn, dat je jezelf daar enige mate in blokkeert. Het kan belangrijk zijn jezelf wat meer zichtbaar te maken. Daarbij bedoelen we niet dat je moet gaan ergens achterna rennen of hollen om mensen te werven voor je praktijk, maar wel dat je gewoon dat jezelf niet moet verbergen. Dat je actief mag laten zien dat je er bent en dat je beschikbaar bent. Het onbewust verberg je een beetje, omdat er een angst in je zit. Ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit wel aan of mag ik dit doen? Het is belangrijk dat heel helder onder ogen te zien en direct met die angst aan de slag te gaan. Dat wil zeggen volledig in je bewustzijn toe te laten. Ja.
Ja, ik heb met name moeilijk naar ouders toe. Als je dan, zeg maar, kinderen zou willen helpen. En dat ze dan zeggen, ja, waar baseer je dat op? Wat heb je voor opleiding of zo genoten? Of weet je gewoon, ja, ik voel dat.
Ja, daar voel je onzeker van dat je dat niet kan verdedigen.
Ja, dan sta ik voel niet in mijn recht of zo.
Ja.
En dan ben ik in
net geneigd om het dan maar mijn mond te houden. Ja. En zelf ook bijna niet meer te geloven.
Ja. Ja, ik zelf denk dat juist door het werk toch te doen en toch het op te zoeken, dat je zo die onzekerheid gaat overwinnen.
Ja.
Want de beste manier om die angst te overwinnen is namelijk dat je in een moment staat dat die energie heel goed stroomt, terwijl je bijvoorbeeld iemand aan het behandelen bent. Op dat moment weet jij gewoon innerlijk, dit is goed.
Ja.
Wat iedereen ook mag zeggen.
Ja.
En dus...
Gewoon doorgaan.
Doorgaan, ja.
Ja. Stellen ouders jou dat ze het vragen? Of ben je er bang voor dat ze het vragen gesteld worden?
Ja, ik ben er bang voor, ja.
Ja, zie je.
Dat is nog niet gebeurd.
Het is meer als ik bijvoorbeeld met een help baby zie, of dat ik denk, oh, kom maar, ik zal hem even vasthouden of ik wil helpen. Dat ze dan denken, nou, we gaan wel naar een huisarts of we gaan wel dit doen. Dan denk ik, ja, als ik dan een beetje probeer aan te geven van, ik kan misschien wel wat betekenen, dan is het zo van, je bent toch gitaardocent, hoe kom jij nou opeens, dan kan je
maar dat is dus, dat is het oordeel wat je verwacht, dus eigenlijk.
Ja, meer dan een beetje, ja, dat is op zich natuurlijk... sommige mensen vinden dat ook wel raar, van waar komt dat dan ineens...
Ja, natuurlijk, er zijn altijd mensen die het niet met je eens zijn. Ja.
Dat is
even
mijn ervaring.
Ja, ja.
Oké, jij staat even hier. Karin, had jij nog een vraag? Of?
Nee, ik sluit maar bij de eerste vraag. Ik heb bij je antwoord al
gegeven. Oh, oké. Nee, ik dacht dat jij je hand verstak. Oké, zal ik nog één vraag? Ja?
Mag ik
het vragen? Ja, ik wist verder niet.
Ik wil vragen of er wat verduidelijking mag komen over het woord discipline.
Oké, ja. Ja. Het woord discipline heb ik gebruikt in de channeling. Om er de aandacht op te vestigen dat in het innerlijk groeiproces het soms nodig is heel wel bewust je energie te focussen naar gebieden waarin duisternis heerst. Duisternis staat voor onwetendheid en angst in jezelf. Er bestaat een gevaar in de spirituele... In de beleving van de spirituele kan het zijn dat je heel graag uitreikt naar het hogere, naar het voelen van hogere trillingen. Dat kan je doen via meditatie of muziek of door je af te stemmen op bepaalde energieën. En dat voelt licht en fijn aan. Maar het werkelijke werk ligt op het gebied van het emotionele lichaam. En daartoe is het nodig dat licht wat je bij je hebt te focussen naar beneden. Naar het gebied van de chakra's, de onderste chakra's, waar veel pijn is gehuisvest. Emoties als angst, woede, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens. Dit is zwaar werk. Spiritualiteit heeft te maken met licht, maar het is niet altijd licht. Het vraagt erom je licht te laten schijnen in de diepste stukken. En soms zijn jullie geneigd om op een wat zweverige manier met spiritualiteit bezig te zijn. Bijvoorbeeld door uit te kijken naar de nieuwe tijd. Door steeds nieuwe dingen te gaan onderzoeken, nieuwe mogelijkheden, een nieuwe tekst, een nieuw boek, een nieuwe therapeut. Soms verdwalen jullie zelf in al die impulsen om het op te drinken, het nieuwe, de spirituele kant van het leven. Maar de werkelijke boodschap zit in jezelf. Alle informatie, alle kennis die je nodig hebt, ligt geborgen in jouw eigen wezen. Maar om daarbij te komen moet je door de emotioneel zware stukken heen. En dat vraagt om discipline. Het vraagt om verantwoording nemen. Voor jouw eigen donkere stukken, voor je eigen angsten. Daar niet omheen draaien. Ze eerlijk aanzien. Er doorheen gaan en dingen doen waar je bang voor bent. Dat vraagt om discipline. Conflicten aangaan. Breken met structuren, met zaken waar je eigenlijk bang voor bent, daar toch afscheid van nemen. Eerlijk praten met mensen over wat je voelt. Dat vraagt om discipline. Door de angst heen breken. En dat is wat ook gevraagd wordt in relaties met kinderen. Om hen naast liefde en begrip ook die discipline bij te brengen. En het is niet de discipline van dwang en druk uitoefenen, maar van het werkelijk focussen van je energie en niet om dingen heen draaien, eerlijk zijn met jezelf. Soms kan het verstand, en daarmee is dus ook het ego gemoeid, om dingen heen gaan praten en de werkelijkheid je mooier voorspiegelen dan die is. Je kunt bijvoorbeeld gaan geloven in een slachtofferrol, dat jij een mooi gevoelig wezen bent wat slachtoffer is geraakt van een donkere werkelijkheid op aarde, waarin jij moeizaam je weg vindt. Maar dit is een vertekend beeld. Jij hebt hier zelf voor gekozen. Jij bent krachtig. Je hebt het licht in je en alles wat nodig is om deze duisternis te transformeren. Maar het werk is zwaar, ik zal dat niet ontkennen. Je gaat door de hel. Je gaat door de diepste duisternis van jezelf heen. En dat vraagt om discipline. Hoe langer je daar omheen draait, hoe meer je vastloopt. Daarom is het belangrijk, als je spiritueel bezig bent, niet alleen de lichte kant op te zoeken, maar juist ook die duistere kant in jezelf. Want daar ligt de grootste vrucht. Daar ligt de doorgang naar een werkelijk in balans komen. En dat is de grootste gift die je een kind, wat jou wegkruist, kan geven. Werkelijke balans. Geaarde spiritualiteit. Ja. Oké. Ik denk dat we hiermee gaan afronden.